Goedenavond, gemeente, gasten. Deze dienst op biddag. Biddag voor gewas en arbeid. We bidden of God wil zegenen wat wij mogen doen, ons werk, maar ook wat er mag groeien. En dat verbinden we vanavond met ons jaarthema hoopvol leven. Hoopvol leven in Gods schepping, want daar draait het natuurlijk wel om. Daar leven wij in Gods schepping. Wij maken daar deel van uit. Wij zijn zelf ook Gods schepping. En vanavond willen we vanuit Psalm 67 er ook over nadenken wat het betekent dat als wij bidden voor onszelf en het goede dat we ook nodig hebben in ons leven, de plek van God daarin is en hoe we ook zichtbaar kunnen maken dat we dat met elkaar verbinden. We lezen vanavond samen Psalm 67. Voor de koorleider, bij snarenspel, een psalm, een lied. God, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde. Want u bestuurt de volken rechtvaardig. En regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag heeft voor hem, tot aan de einden der aarde. We gaan luisteren naar de verkondiging. Het thema voor de preek is een gebed om hoopvol te leven in Gods schepping. Straks na de preek zingen we gezang 479. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. In de jaren 30 van de vorige eeuw voorspelde de econoom Keynes, toch nog steeds een vooraanstaand econoom, dat we in deze tijd aan zo'n 15 uur werken per week wel genoeg zouden hebben. Ik weet niet of u dat prettig in de oren klinkt. Allemaal 15 uur in de week werken en dan zijn we klaar. Want, voorspelde Keynes, het gaat zo hard met de ontwikkeling van de mens. En die ontwikkeling van de mens die wij omzetten in apparaten, in industrieën, in technologische ontwikkeling. Jaren 30 van de vorige eeuw, moet je het voorstellen, wat toen al voorzien werd, dat we straks ook heel veel werk door anderen kunnen laten doen. En die anderen zijn dan geen mensen, maar apparaten, machines. En, voorspelde Keynes, ook de economie in zichzelf zal zo groeien, de middelen die we met elkaar genereren zullen zo omvangrijk zijn, dat we heel snel genoeg zullen hebben. 15 uur per week. Laatst kwam er in een landelijk dagblad nog weer eens een artikeltje oppoppen. Waarin dat nog eens naar voren werd gehaald. En toen zeiden ze, ja, als wij nou zowaar blijven leven zoals we dat 50, 60 jaar geleden deden, dan zou dat inderdaad kunnen. Dus een beetje die levensstandaard van de jaren 50. Niet te grote huizen. Een kacheltje in de woonkamer. Slaapkamers verwarmen we niet. We zitten met z'n allen rond die kachel als het koud is. Nog geen auto's voor iedereen. Laat staan twee per huishouden. Vakantie misschien een keertje met de fiets naar de Veluwe. Sommigen wat verder. Maar een goed leven. Zonder zorg over voeding, kleding, opleiding, mogelijkheden en zelfs werk. Als we zo waren blijven leven, dan zou het kunnen 15 uur per week werken. Want wat Keynes voorspelde in de jaren 30 is wel uitgekomen. Vanaf de jaren 50, van de vorige eeuw, is ons inkomen en ons, de groei van onze economie een factor 4 tot 8 in omvang toegenomen. Maar helaas, ons uitgavenpatroon ook. Dus we zijn er niet zo heel gek veel mee opgeschoten. Het had dus gekund Sommigen willen er ook naartoe. Er wordt ook nog voor gepleit. We moeten weer wat terug. En ook dat is niet zo gek. Want als je het aan werkenden vraagt, blijkt 45%, dat is bijna 1 op de 2, het gevoel te hebben knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. 58% wil meer tijd voor zijn of haar privéleven. 54% ervaart een hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek. 16% zit tegen een burn-out aan. Omgerekend 1,4 miljoen werkenden die op omvallen staan. En er wordt wel eens gezegd, we houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem. Alarmerende cijfers. En dan zijn we nog niet, want dan hebben we het alleen over de arbeid gehad. Maar ook de schepping, de natuur, de wereld. Wat er groeit en bloeit. Ook daarvan is ons de afgelopen tijd wel duidelijk geworden dat dat een enorme claim legt op ons bestaan. Op hoe de wereld functioneert. Op het klimaat. Op het milieu. En velen maken zich er zorgen over. Zorgen, ze zijn er zomaar ineens. En een derde kant van de ontwikkelingen is dat wij enorm verbonden zijn met elkaar als wereldgemeenschap. Het feit dat Willem en ik elkaar geen hand gaven, komt omdat er ergens in China een virus opgedoken is. Dat ligt natuurlijk niet aan de Chinezen, maar het is wel opmerkelijk hoe snel dat deze wereld dan overgaat. En we hebben daar allemaal mee te maken. Vandaag bidden wij om Gods zegen over gewas en arbeid. En ik denk, wat je ook van al deze dingen vindt, dat je er niet omheen kunt om, als je dan bidt om Gods zegen over ons werk en wat er groeit en bloeit, is goed te kijken van, ja, hoe bidden wij dan? En wat voor een overtuiging ligt er nu achter ons gebed? Bidden en danken voor gewas en arbeid. En misschien het eerste wat je moet zeggen is dat dat wel zou moeten gaan om onze eerste levensbehoeften. Dat als wij samenkomen om God te vragen of hij weer wil zorgen voor ons de komende maanden, het komende seizoen, dat het erom gaat dat wij te eten en te drinken hebben. En een dak boven ons hoofd. En een warm huis. En zorg als dat nodig is. We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we daarbovenop nog van allerlei moois kunnen doen en ons van alles kunnen permitteren. Maar als wij bidden, samenkomen in zo'n bidstond voor gewassen en arbeid, dan gaat het erom dat wij vragen of de Heere God gewoon in die gewone dingen van ons leven wil voorzien. En zo komen we bij die Psalm 67 aan. Korte, maar wel heel mooie psalm. Het is een gebed en een danklied in één. Een oogstlied, lied van dankbaarheid om genoten oogst, wat er geweest is. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Een lied is uit de ervaring. Voor die gewone dingen van ons leven, eten en drinken, kunnen we ook op God vertrouwen, kunnen we op hem bouwen. Hij is er ook geweest. Elk seizoen heeft hij weer gegeven wat we nodig hadden. En we vragen of hij dat opnieuw wil doen. Maar het bijzondere van deze psalm is niet in de eerste plaats dat wat er gebeden wordt, een gebed voor die mensen zelf is, maar dat er gebeden wordt om zegen, eten, drinken, oogst, zegen van God, zodat God alle eer krijgt. Dat is wel opmerkelijk. Je zou denken, als je nou een psalm maakt waarin je God dankt voor de oogst die geweest is en weer bidt of hij dat opnieuw wil doen. En dat gaat om onze primaire levensbehoeften, dat je het daar dan wel bij kunt laten. Heere God, We bidden of u wil weer geven wat we nodig hebben. Punt. En daar is natuurlijk ook niks mis mee. Geef ons heden ons dagelijks brood, leert de Heer Jezus ons bidden. Maar die Psalm 67, die probeert ons toch eens wat verder te laten kijken. Wat is nou de bedoeling van die zegen van God? En dat komen we op het spoor door eens ook naar de opbouw van zo'n psalm te kijken. Want die psalm die begint met woorden die u misschien wel herkend heeft. God wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dat zijn woorden die vrijwel letterlijk komen uit de zegen die de priester op het volk Israël moest leggen. De zegen uit Numeri 6, bestemd voor Israël. Zo moet je Israël zegenen, had de Heere God gezegd. De Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Prachtige zegen, maar wel bestemd voor dat kleine volkje dat net uit die slavernij bevrijd was en door die woestijn trok. Op weg naar het beloofde land. Een land overvloeiend van melk en honing voor dat volk. En je zou dan denken, als zo'n Psalm 67 die woorden oppakt, dat dus past binnen die vraag voor mensen. Een besloten groep, een volk, Israël, dichtlevend bij God, die vraagt of de Heere God die zegen weer opnieuw wil geven. En zoals ik net al zei, daar zou niets mis mee zijn. Maar dan blijkt dat dit lied, deze psalm, toch een andere bedoeling heeft met dat gebed om zegen. En dat direct koppelt aan die zegen voor dat volk. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen. In heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God. Dat alle volken u loven. Dat is opmerkelijk. Ook voor ons. Als wij bidden om zegen voor God. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb er nooit zo bij stilgestaan, persoonlijk. Dat een link heeft naar dat mensen om mij heen, deze wereld zelfs, dan de Heere God kunnen leren kennen. En hem gaan dienen en volgen en loven en prijzen. Als ik bid om zegen op mijn werk, of om voedsel of om zorg, dat het gevolg daarvan kan zijn dat anderen getrokken worden tot het evangelie, de Heere God ontdekken in zijn liefde en zijn genade, en hem gaan dienen en volgen. Misschien dat u dat wel eens die link zo heeft gelegd, maar ik moet u zeggen, ik vond het wel opmerkelijk. En als je dan die woorden die deze psalm ook gebruikt om dan weer te geven, wat gaan die volken dan ontdekken? Dan kom je ook kernbegrippen tegen van het evangelie. Het gaat dan om genade van God. Toewending van God naar mensen uit liefde. Om niet. Dat mensen gaan ontdekken dat wat wij krijgen van God uit liefde gegeven wordt, zonder dat wij daarvoor iets kunnen doen. Zonder dat God daar voorwaarden in ons in zoekt. Maar dat God dat uit liefde wil geven. En zegen, die zegen van dat verbondsvolk, verbonden met vruchtbaarheid, groei van oogst, ja, die mag dus heel de wereld overgaan. Toewending van God, zorg van God, niet alleen voor zijn uitverkoren volk, maar ook voor de volken rondom. Als je daar nog eens wat over nadenkt, dan moet je misschien ook zeggen, ja, is dat niet altijd ook Gods bedoeling geweest? Als God zich verbindt met Abraham, waar dat volk Israël uit voort moet komen, en zegt, uit jou zal ik een groot volk doen ontstaan, hè, en ik zal voor altijd hun God zijn. Dan zegt hij tegen Abraham, ik zal je zegenen en in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dus wacht eens even, als God zegen verbindt aan een persoonlijk gebed, dan gaat dat nooit alleen maar over die persoon of dat volkje. Maar dan heeft God kennelijk de wereld op het oog. Nog een kernwoord in deze psalm. Ze zullen mij kennen. Prachtig woord, met het doel dat God gekend wordt om wie Hij werkelijk is. En dat kennen in de Bijbel is verder dan ratio. Het gaat ook nog eens om het hart. Dus als jullie gebed om zegen beantwoord wordt door God, dan zullen de volken mij leren kennen. Niet alleen als de God die alles gemaakt heeft, maar ook de God die in je leven komt. Die voortaan met je meegaat. Waarom je dankbaar mag zijn dat je hem mag kennen. Omdat je door hem gekend wordt. En die God zal dan zorgen dat er rechtvaardig bestuurd zal worden. Of in wat oudere vertalingen geoordeeld. De samenleving wordt opnieuw vormgegeven. Als die zegen van God in de wereld weer komt, God weer geëerd wordt, zijn plek weer terugkrijgt, dan zal de samenleving veranderen. Dat kan niet anders. Want dan zal de samenleving weer iets te zien geven van Gods bedoeling daarmee. In zorg voor elkaar. In een stapje terug kunnen doen in wat je zelf allemaal wil hebben. In de eerste plaats is kijken naar wat anderen nodig hebben. Voordat je je eigen behoeften op de eerste plek zet. En nog zo'n kernwoord in Psalm 67. God zal de volken leiden. Hij gaat ook nog eens voor ze uit. Je hoeft alleen maar achter hem aan te gaan. Te luisteren naar zijn woorden, naar zijn stem. Zijn weg in deze wereld. En wij gaan er achteraan. En zo komt aan het einde van deze psalm dat motief van die volken die tot de Here komen en het motief van die opbrengst, van die oogst, bij elkaar. Mogen God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. Als we dat ook nog eens verbinden met de komst van onze Here Jezus Christus. Is dat nou niet precies wat Hij ons ook heeft laten zien? Want toen Hij mens werd en ons voor heeft geleefd, wat het echt betekent om afhankelijk te zijn van je hemelse Vader. Zijn wil te doen, zijn weg te gaan. In alles jezelf niet op de eerste plek willen zetten. Maar oog hebben voor de behoeften van anderen. Om je heen kijken wat mensen echt nodig hebben. Wat is er door de komst van de Heer Jezus ontzaglijk veel opgebloeid. Al toen Hij er was in Israël. In al het goede van God dat ineens in het midden van dat volk kwam. Waardoor de mensen God weer leerden kennen. En ondersteboven raakten van de genade van God. En wat heeft ook die jonge kerk. Toen ze de wereld ingingen en het koninkrijk van God mochten verkondigen, ook veel betekent voor de mensen om hun heen. En lees eens hoe zo'n eerste gemeente in Handelingen ook deelde vanuit een soort ontvangen zegen, zomaar anderen ja, alles konden geven wat ze nodig hebben. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring van hen die behouden werden. Gods naam wordt geëerd. Zijn zegen in het leven van gewone mensen wordt als een olievlek. En wat ging er een getuigenis van uit? Hoopvol leven in Gods schepping heeft er dus wel mee te maken dat ook wij in ons persoonlijk gebed en ook ons gebed als gemeente om wat God ons wil geven, dat we dat altijd direct weer doorvertalen naar de mensen om ons heen. Dat wat we ontvangen niet in de eerste plaats alleen maar voor ons is, maar maar dat we het mogen doorgeven en mogen laten zien van Gods genade in ons leven. Want bidden om wat je nodig hebt staat nooit los van God en zijn koninkrijk. Bidden om zegen op arbeid staat nooit los van de vraag: en hoe ben ik dan in mijn werk? Waar ben ik dan op gericht? Wat ik zelf zo graag wil, of waar ik anderen van kan laten delen. En bidden om zegen op arbeid kan dus ook nooit losstaan van de vraag: hoe hoog leg ik dan de lat? Moet die lat van het bestaan van mijn leven nu zo hoog liggen dat ik er zelf al amper overheen kan, laat staan anderen? Of kunnen we daarin ook een stapje terug doen en zeggen: onze arbeid heeft ook andere kanten. Tijd voor anderen. Rust om het evangelie op ons in te laten werken. Tijd om gewoon zonder dat het iets oplevert iets voor een ander te kunnen doen. Dat soort vragen. Leven, omgaan met Gods schepping. Gewas, zegen op gewas. We kunnen dat natuurlijk niet loskoppelen van de vraag wat de consequenties zijn van wat wij graag willen en wat we van deze aarde vragen. En wat God graag wil. Hoe wij met zijn schepping omgaan. Zo'n Psalm 67, die al het gebed om gewone dingen eigenlijk helemaal weer teruglegt in de handen van God, mag ons in ons gebed ook richting geven. En zou dat niet heel hoopvol zijn? Ook om ons leven in Gods schepping weer eens nieuw te bezien. Naar onszelf, naar de wereld, naar de aarde. En zou dat niet tot eer van God en tot heil van velen mogen zijn? Misschien moet dat de kern van ons gebed zijn. Amen.